Goedemorgen. Ab die bad al voor onze kleindochter. Wij zitten in een wat bijzondere, gecompliceerde situatie. En dat is dat wij wonen tegenwoordig in Wijchen bij Nijmegen. Want daar woont onze dochter en schoonzoon en twee kleinkinderen. En we hebben het huis vorig jaar gekocht. En 2 weken nadat wij het huis kochten, nadat we de handtekening hadden gezet, hij zingt een beetje rond, hoor ik, kan dat? Ja. Toen belde onze dochter in... Ik word er steeds weer emotioneel van als ik daarover praat. In tranen, in diepe tranen op. Hun oudste dochter, van toen 2,5, nu 3,5. Daar hadden ze ontdekt dat ze ernstig kanker heeft. Aan beide nieren, 1 nier hebben ze moeten verwijderen. Andere nier hebben ze gedeeltelijk kunnen sparen. En ze zit nu al vanaf vorig jaar, in juli ongeveer, in een chemokuur. Elke 3 weken, 3 dagen chemo. En dat zo 36 weken lang. Dus het is een heel heftig gebeuren. Maar wij zijn ook heel dankbaar dat we daar wonen. Dat kunt u begrijpen, ja. Want zonder onze steun hadden ze het waarschijnlijk niet gered. Dus we zijn, we vinden het prachtig. We wonen in een mooi huis, in een prachtige omgeving ook. Dus we zijn dankbare mensen. Bent u dankbaar? Bent u een dankbaar mens? Denken ze... goed zo. Wie zei dat? Ah, goed zo. Denk eens even na waar u dankbaar voor bent. Oh, dat is vervelend. Zit die niet goed? Moet hij omhoog? Zo beter. Kunt u het zo goed verstaan? Goed zo. Dus de vraag was, bent u dankbaar? En denk eens even na waar u dankbaar voor bent. Hè? Daar kan ik niks aan doen. Dus ja? Kunnen we het zo beter horen? Moet ik een eindje naar achter of zo, omdat hij anders rondzingt? Of helpt dat niet? Nee? Dan gaat hij rondzingen. Er komt hulp aan. Ja, gewoon doorgaan. Oké, ga maar gewoon door. Prima. Want ik wil dus vanmorgen met u spreken over het thema dankbaarheid. Wat is nou het geheim van dankbaarheid in het leven van een gelovige? En dat wil ik doen aan de hand van een brief in de Bijbel. U kent wel die uitdrukking, hè? Dankbaarheid is een bloemke dat in weinig hoven bloeit. Hebt u die wel eens gehoord, ja? Hangt die bij u thuis? Kijk eens aan. Nou, dat is heel mooi. Voor de jongeren onder ons. Dankbaarheid is een bloemetje dat in weinig tuinen, hoven is tuinen, hè, bloeit. En de Bijbel staat vol van dankbaarheid. En de brief waar ik vanmorgen met u een stukje in wil lezen en daarover nadenken, is een brief die helemaal vol staat van dankbaarheid. Ik heb het dus wat uitgezocht. En beter gezegd, ik heb het overgenomen van mensen die het hebben uitgezocht. En dat is dat er in de Filippenzenbrief, waar we naar gaan kijken, dat daar 6 keer meer over dankbaarheid wordt gesproken dan in de rest van het hele Nieuwe Testament. Dus het is een brief die bol staat van dankbaarheid. Nou, voordat we daarin gaan lezen, laat me even iets vertellen over de, met een deftig woord, de historische context, oftewel de geschiedkundige achtergrond. Want je valt midden in zo'n brief in en je denkt van ja, waar hebben ze het over? Nou, Paulus die heeft 3 zendingsreizen gemaakt en bij zijn 2e zendingsreis komt hij daar in het noorden hier in Troas, krijgt dat visioen van die Macedonische man. Dat leest u overigens allemaal in het boek Handelingen. En ik kan u aanraden, u moet het boek Handelingen eens lezen. En dan moet u een kaartje pakken en dan moet u eens gaan kijken de reizen die hij gemaakt heeft. Ik heb dat vroeger gedaan. De reizen die hij gemaakt heeft en dan eens gaan uittekenen en denk je van, oh man, wat heeft die man veel gereisd, zeg ik. Niet te geloven, joh. Hartstikke leuk om te doen. Maar dan komt hij daar in Troas, krijgt dat visioen van die Macedonische man. Steek over en help ons. En dan komt hij daar in Filippi uiteindelijk. En dat is Europa, want de rest is nog Azië. En dat is Europa. Dus dan komt het evangelie zo naar Europa. En dan sticht hij daar een gemeente. Prachtige geschiedenis van Lydia, de purperverkoopster, Thyatira. Dat kunt u allemaal lezen. En dan komt hij terug. Dan gaat hij weer een reis maken, zijn derde reis. En na zijn derde reis wordt hij gevangen genomen in Jeruzalem. Wordt dan als gevangene vervoerd naar, dat kun je hier niet zien, naar Caesarea. Dat ligt daar, dat kun je nog net zien, naar Caesarea. En wordt dan uiteindelijk, daar zit hij jaren gevangen. Dan, ongelooflijk, en dan zit hij daar 2 jaar gevangen. Ik zat gisteravond te denken, toen dacht ik van, man, stel je voor, dan zit je daar 2 jaar gevangen. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En je denkt van, nou, is dit het nou? En dan uiteindelijk beroept hij zich op de keizer en dan wordt hij naar Rome vervoerd. En dan daar in Rome, daar mag hij een huis huren. Dus hij hoeft niet in een of andere kerker, maar hij mag een eigen huis huren. En dan ontvangt hij Joden en alles en dan, daar spreekt hij mee en dan komen ook mensen tot geloof. Er gebeuren geweldig veel dingen. Maar Paulus moest natuurlijk ook leven. En wat is er nou aan de hand? Die mensen in Filippi, die Filippenzen, die hebben hem al die jaren ondersteund. Al toen hij daar de gemeente sticht en verder trok naar Thessalonica, toen hebben ze hem goederen gestuurd, zodat hij ook zichzelf kon onderhouden. Hij was overigens ook tentenmaker. Dat snabbelde hij als het ware erbij. Maar voor de rest was hij gewoon heel druk met het evangelie verkondigen. En als hij daar in Rome zit, dan sturen ze ook hem ondersteuning. En dat doen ze via een zekere Epafroditus. Kunt u lezen in de Filippenzen in hoofdstuk 4. En op een gegeven moment stuurt Paulus hem weer terug naar Filippi. En dan geeft hij deze brief mee. Dus dat is de achtergrond waarom deze brief geschreven is. En zo met die Epafroditus is meegegeven terug naar Filippi. Nou, hier zie je het wel duidelijker. Hè? Rome waren flinke afstanden overigens. Het is een hele persoonlijke brief. Het is een heel andere brief als de Romeinenbrief, wat een veel meer leerstellige brief is. Het is een hele persoonlijke brief. En ik ga u de woorden van Paulus meegeven, zoals Paulus die aan de Filippenzen heeft geschreven. Ik kan het niet op de toon doen waarop Paulus het heeft geschreven, want dat weten we natuurlijk niet. Dus dat is mijn interpretatie. Maar stel u voor, u bent de gemeente te Filippi. Niet te Sliedrecht, maar te Filippi. En Paulus spreekt vanmorgen, niet ik over hier, want ik neem alleen maar zijn woorden. Paulus spreekt vanmorgen deze woorden tegen u. Paulus en Timotheus. Dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, het zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Het is voor mij vanzelfsprekend om... Nou moet ik even kijken hoor. Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik dit van u denk. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u denk. Omdat ik u allen in mijn hart heb. Als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige. Hoe vurig ik naar u allen verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Nou, we gaan samen dit gedeelte met elkaar doornemen. Er staat heel veel in dit gedeelte. Daar kan je vele preken over houden. Ik ga me dus heel erg beperken vanmorgen. Ik ga me beperken tot 3 punten. 3 P's. En ik laat ze u zien. Het geheim van dankbaarheid. En in Christus staat centraal. Zonder Christus is ons leven als gelovigen zinloos en nutteloos en niets. Hij is het centrum van ons geloof. Lieve mensen, jong en oud. Christus, daar gaat het om. En om niets anders. Hij is onze hoop. Hij is ons leven. En wat hebben wij in Christus verkregen? Nou, de eerste is onze positie in Christus. Dankbaarheid als gelovigen voor onze positie in Christus. De tweede is dankbaarheid voor ons proces in Christus. En de derde is dankbaarheid voor ons perspectief in Christus. 3 woorden. Positie, proces en perspectief. Wilt u dus met me opzeggen? Positie, proces en perspectief. Nou, jullie een keer. Dat moet je onthouden. Als je dat onthoudt als kapstok, dan kun je daar vanzelf ook de andere dingen bij onthouden. Ik heb een uittreksel gemaakt, een samenvatting gemaakt van deze preek. En die zal ik wel naar Ab toesturen. En dan hebben jullie wel iets van een website of een groep of zo waar je naartoe kunt sturen, Ab? Ja? Goed zo. Gaat goed komen, hè? Ik ga met jullie met die eerste P beginnen. Dankbaarheid voor onze positie in Christus. Paulus die begint met hen aan te spreken als... Nee, met zichzelf voor te stellen. En Timotheus, degene die altijd bij hem is geweest vanaf de tweede zendingsreis. En hij stelt zich voor als dienstknechten van Jezus Christus. En hij spreekt hen aan als heiligen in Christus Jezus. Nou, die 2 punten ga ik even met u bij stilstaan. Het eerste, dienstknecht. Dat klinkt vriendelijk, hè? Maar het is niet zo'n vriendelijk woord. Het woordje dienstknecht is in het Grieks het woordje doulos. En doulos kun je vertalen met slaaf. Word ik in de Bijbel vaak met slaaf vertaald. Maar je kan het ook met dienstknecht vertalen. Ik weet niet waar u aan denkt als u aan slaaf denkt. Ik denk hieraan. De slavenmarkt, waar mensen die bijvoorbeeld uit Afrika waren gevangen genomen, ontvoerd en dan als slaaf verkocht werden op de slavenmarkt in Amerika. Wie van jullie heeft wel eens de film De Negerhut van Oom Tom gezien? Oh, een paar maar. Nou, je kan hem op internet kan je hem gratis bekijken. Het is een roman, het is niet echt gebeurd. Maar het is wel een hele aangrijpende film die wel iets laat zien van hoe het in die tijd ging. Een film die wel echt gebeurd is, is de film 12 jaar een slaaf. Dat is ook een hele aangrijpende film. Die kan je niet gratis op internet bekijken, maar je kan er wel stukjes van zien, heb ik gezien. Dus ja. En de slavenmarkt waar waar dan mensen verkocht werden. En een slaaf had niks te vertellen. Een slaaf had maar één doel en het is om te doen wat zijn meester wilde. En als hij dat niet deed, dan kon hij vreselijk op zijn kop krijgen, geslagen worden, gemarteld worden. Een slaaf die wegliep, die kon de doodstraf krijgen. Dus het was een gruwelijk leven als slaaf. En dat kwam allemaal door die meesters die niet goed voor hun waren. Alles hing dus af van die meester. Nou, als je in de Bijbel gaat kijken, kom je ook slavernij tegen. Abraham had slaven. Maar Abraham was een goede meester. Die wilde zelf zijn bezit aan zijn hoogste slaaf geven. Als die zou sterven, voordat Isaac was geboren. Potifar was ook zo'n meester, die was al minder, hè. Want als die vrouw van Potifar Jozef beschuldigt, dan wordt Jozef in de gevangenis gegooid terwijl hij niks gedaan heeft. Alles hing dus af van die meester. Je kon vreselijke meesters hebben, maar je kon ook redelijk goede meesters hebben. Maar alles draaide erom om die meester te dienen. Maar kijk nou eens naar onze meester. Kijk eens naar Jezus. Wat staat er van Jezus geschreven? Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. De sleuteltekst. Oh, dat vergeet ik nog te zeggen, ja. De helft van de mensen in Rome was slaaf in de tijd van Paulus. Dus er was heel veel slavernij. Maar de sleuteltekst in het Marcus-evangelie is deze. Marcus 10, vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Deze meester, die kwam niet om gediend te worden. Deze meester kwam om te dienen en hij gaf zijn leven voor u, voor jou, voor mij, om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde. Dat is een compleet andere meester. En van deze meester staat in diezelfde Filippenzenbrief een eindje verderop, daar staat er: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, God uit God, licht uit licht, zegt de Niciaanse geloofsbelijdenis, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een, en dan komt het, van een slaaf aan te nemen. Daar staat hetzelfde woord doulos. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de kruisdood. Dat is onze meester. Wat een meester, hè? Ik weet niet wat voor vraag er bij u boven komt drijven. Bij mij komt meteen deze vraag boven drijven. Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood. Waarom? Waarom? Al misschien zou ik kunnen zeggen, ja, want ik ben zo'n geweldige gelovige, hè? Ik doe het zo fantastisch goed. Ja, met mij. Aan mij heeft de Heer een goeie. Hè? Nee. Nee, vrienden. Ik zie die mevrouw hier vooraan al met haar oog zo van, nou, daar klopt niet veel van. Nee. Maar waarom dan? Waarom wilde Christus uit de hemel komen, uit die andere dimensie, die andere wereld, naar deze wereld, om u, om jou en mij te redden van onze eeuwige verlorenheid, omdat we voor eeuwig leven zouden hebben? Waarom? Er is maar één antwoord op mogelijk, vrienden, en dat is dit. Omdat God ons lief heeft. In Johannes 5, vers 8, daar staat die geweldige tekst, hè. God is liefde. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb soms het gevoel dat ik daar nog maar een flintertje van begrijp. Want dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik van, ik snap er niks van. Hebt u dat ook? Dan denk ik van, God, waarom kunt u nou van, Waarom wilt u nou van mij houden? En iedere keer opnieuw moet ik mijzelf als het ware brainwashen en zeggen, Wim, het is niet in jou. Het is niet om wie jij bent. Het is om wie Christus is. Het is vanwege de liefde en de genade van God. Dat is de enige reden waarom Hij u, jou en mij wil en wilde redden. Als je een kind van, als je weet dat je een kind van God bent. En als je het niet bent, dan hoop ik dat je vandaag nog op je knieën gaat. En je leven aan Hem toevertrouwt. Aan deze Heiland. Die niet kwam om gediend te worden, maar om jou te dienen. En die jou wil dienen. Wat een meester, vrienden. Wat een onvoorstelbare meester. Van zo'n meester wil je toch graag een dienstknecht zijn, of niet? Van zo'n meester wil je toch graag een slaaf zijn? Nou, dat is het eerste wat Paulus zegt. Het tweede wat hij zegt, dat is, hij spreekt hen aan als heiligen in Christus Jezus. Nou, ik ben van huis uit Rooms-Katholiek. Dus als ik aan een heilige denk, dan denk ik aan zoiets. Ken je wel, hè? Zo'n meneer in zo'n lange jurk. En soms zie je ze nog met zo'n doorzichtige jurk als het ware aan hebben. En dan straalt het licht van alle kanten uit. En dan hebben ze, die man heeft dat ook hier, hè? Want het is natuurlijk ook een heilige, dat zie je wel. Hè? Die heeft een aureool, een stralenkrans om zijn hoofd. Maar is dat wat een heilige is? Nee. Ja, daar zit wel een kern van waarheid in. Want dit wil als het ware laten zien, deze man is volmaakt. Deze man is niks op aan te merken. Nou, daar zit wel een kern van waarheid in. Namelijk onze positie in Christus. Wij zijn in Christus volmaakt. Zoals Christus volmaakt is, zo zijn wij volmaakt. Zoals Christus rein is, zo zijn wij rein. Zoals Christus zuiver is, zo zijn wij zuiver. En dan zeg je, hè? Maar je zei toch net als je naar jezelf kijkt, ja, ho, ho, in Christus. En wat betekent dat nou? Want het zijn allemaal van die uitdrukkingen, hè? Van die talen, Kanaans, zeggen ze wel eens. Dat betekent als God naar u, naar jou kijkt, dan ziet hij Christus. Dan ziet hij niet die oude Wim Evers. Gelukkig niet. Dan zou het er niet best voor mij voor staan. Maar dan ziet hij Christus. Want, zegt de Bijbel, God rekent ons de gerechtigheid van Jezus Christus toe. Het is een toegerekende gerechtigheid. Het is niets waar wij zelf iets aan gedaan hebben. Wat kunnen we dat soms nog wel eens denken? Niets. Het is een toegerekende gerechtigheid. Zoals Jesaja het zo prachtig zegt, hè? In Jesaja 55. Hij heeft ons bekleed met de mantel der gerechtigheid. Alsof hij ons als het ware in het kleed van Christus heeft omgedaan. En als hij dan ziet, dan ziet hij van, ja, daar zie ik mijn zoon. En daarom zijn wij aangenaam voor God. Dat is het eerste. Het tweede is dat wij zijn overgeplaatst. Wij horen niet meer in het rijk van de duisternis toe, maar wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Heer Jezus. Zoals deze tekst in Colossense dat zo prachtig zegt. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet. En dan staat er niet in de macht of in het rijk, maar in het koninkrijk. Van de zoon, kijk daar staat het, hè? Van de zoon van zijn liefde. De vader en de zoon die een innige band met elkaar hebben. Een onverbrekelijke liefdesband. Daar zijn wij als het ware aan toegevoegd. Wij horen daarbij. Waarom? Ja, dat blijft een mysterie, vrienden. Waarom? Waarom wilde God mij nou lief hebben? Waarom heeft hij mij nou getrokken? Vrienden, dat weet ik niet. Ik kan alleen maar heel dankbaar zijn voor wat hij gedaan heeft. En dan Dan staat er in de Filippenzenbrief verderop ook zo mooi. Ons burgerschap is in de hemelen. Wij zijn hemelburgers geworden. Wij horen in het rijk, in het koninkrijk van de hemelen. Daar horen wij toe, vrienden. Dat is onze geweldige positie. Daarom zijn we dankbaar voor ons proces. Dankbaar voor onze positie in Christus. We zijn rein en volmaakt in Christus. En we zijn burgers van een koninkrijk in de hemelen. Dat is de eerste P, onze positie. En vanuit die positie gaan we door het leven heen. En zit je in een proces. En dat proces kunnen we ook heel dankbaar voor zijn. Want als het van ons zou afhangen, als ik die levensweg alleen zou moeten gaan, zou er niks van terechtkomen. Helemaal niets van terechtkomen. Maar God is met ons aan het werk. Ik dacht hem als voorbeeld hieraan. Nou, als er één woord is wat in deze tijd overal vanaf spat, dan is het wel dit woord: energietransitie. Ik ben vanmorgen hier gekomen met een auto die op gas rijdt. Dat is voor deze tijd al aardig groen, hè? Maar het is niet groen. En zeker niet als je diesel rijdt. En helemaal niet als je met een vrachtwagen, een zware diesel rijdt. Of met een schip. Of als je benzineauto's hebt, die moeten allemaal weg. Het moet allemaal groen worden. Dat is een klus, vrienden. Om van hier naar daar te komen. Maar zo is het ook voor ons een klus. En God is in ons bezig om ons om te vormen. Waar naartoe? Naar het beeld van Christus. De Heilige Geest is voortdurend iedere dag in ons hart aan het werk. Om ons te vormen. Om ons opmerkzaam te maken op dingen die we niet goed doen. En te zeggen, hé, dat was niet goed, hè. En die ons gewillig maakt om achter de Heer Jezus aan te gaan. Om ons leven af te leggen. Om onszelf te verloochenen, wat voor woorden je er ook voor vindt. En ikzelf, we staan daar niet alleen voor. Want God geeft zijn Heilige Geest in ons. Paulus zegt hier, hè, dat jullie liefde nog steeds overvloediger wordt. En dat geeft, net als bij die energietransitie, een groeiproces aan. Een gelovige is iemand die groeit. Een gelovige die niet groeit, staat stil en gaat achteruit. En komt uiteindelijk in een soort grijze mist terecht, waarin het allemaal niet zoveel meer uitmaakt. Maar als echte gelovigen groeien wij. En daar moet je wat voor doen. Dat gaat niet vanzelf. Groei komt niet vanzelf. Daar moet je zelf hard voor werken. Maar niet alleen. Want, staat er in 1 Korinthe 6 vers 19, de Heilige Geest woont in ons. Paulus zegt, wij zijn een tempel, een woonplaats van de Heilige Geest. Ik kan me dat nooit voorstellen, hè? U wel? Ik vind dat zo'n bijzondere gedachte. Dat Gods Geest, ja, in mij, in mijn geest, in mijn wezen woont. En dat hij daar aan het werk is. Dat hij mij opmerkzaam maakt op dingen. Dat als ik de Bijbel lees, morgens, dat er dan, niet altijd, maar soms, dingen van het papier afspatten. Dat je denkt van, oh, is dat voor mij, Heer? Hebt u dat voor mij gedaan? Dat is de Heilige Geest die in je leven aan het werk is. God dank dat Hij er is. God dank dat het ooit Pinksteren is geworden, vrienden. Want als het van ons zou afhangen, ging het niet goed komen. Dat is de tweede P. De P van ons proces. En dan komen we bij de derde P. Ons perspectief in Christus. En dat, zegt Paulus, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dat hij het zal afmaken tot op de dag dat Jezus terugkomt of dat wij eerder naar hem toe gaan. Kijkt u daar ook zo naar uit? Ik kijk er echt naar uit. Naar de komst van Jezus. Als ik al dat onvolmaakte zie. Als ik alles zie in mijn eigen leven ook wat onvolmaakt is. Als ik naar deze wereld kijk. Waar zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. En ik hoef ze allemaal niet op te noemen voor u. Want ze staan elke dag in de krant of in het nieuws. En dan denk ik van Heer, er komt een andere wereld. Er komt een wereld waarin recht en gerechtigheid zal heersen. Er komt een wereld waar geen zonde meer zal zijn. Waar geen oude Wim Evers, of vult u uw eigen naam maar in, meer zal zijn. Maar waar God alles en in alles zal zijn. En vrienden, die wereld, daar kijken wij naar uit. En dat brengt ons bij ons perspectief in Christus. Wat is ons perspectief? Nou, dat is wat Paulus hier zegt, hè. Het eind van ons leven, is dit de bedoeling? Dat er vruchten zouden zijn. Vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Ziet u? Door onze verbondenheid met de Heer Jezus. Door wat Hij in ons bewerkt. Mogen we vrucht dragen. Mogen mensen iets gaan zien van wie de Heer Jezus Christus is. Mag je in jouw omgeving waar je bent, bij je buren, bij je klasgenoten, bij je collega's, mag je iets laten zien. In je gedrag. In de manier waarop je met andere mensen omgaat. In de manier waarop je over anderen praat. In de manier waarop je je geld besteedt. Noem maar op. Mag je iets laten zien. Van de lieflijkheid, de heerlijkheid, de genade van de Heer Jezus Christus. Die door jouw leven dan heen komt. En dan als het einde daar is. Ja, ik begin te glimlachen, want ik denk daar redelijk wat over na. Dan denk ik van, Heer Jezus, straks dan ga ik u zien. En Johannes zegt dit, en ik vind dit een van de mooiste. Ik ga laten zien, een van de, misschien wel het mooiste, dat weet ik niet goed, maar het is op zijn minst een van mijn favoriete versen. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd, als ik ooit kom te overlijden eerder dan jij, dan moet dit op mijn grafzerk komen, op de kaart komen van de dienst, en het moet als thema zijn voor de preek. En dat is dit geweldige vers, het 1 Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen zijn. Hoor je het? Wij Hem gelijk zullen zijn. U, jij en jij en ik zullen gelijk zijn aan Christus. Nee, we zullen niet kleine Christusjes zijn of zo. In dat opzicht. Wij worden geen godjes of zo. Maar ons hele wezen zal vervuld zijn van de Heer Jezus Christus. Er zal niets meer van mijzelf zijn. Vindt u dat geen heerlijke gedachte? Ik vind dat een heerlijke gedachte, echt. Waar ik me enorm in kan verheugen. Als ik daar straks ben, hoe het ook zal zijn, En ik stel me dat voor, ik zat gisteren met iemand te praten over, en ik probeerde uit te leggen, wat is nou de hemel? Want wij kennen lengte, breedte en hoogte. En soms komt er iets van de hemel in deze wereld door. Een engel, een verschijning, denk maar aan het graf bij Jezus, als daar die engel verschijnt. En ik stel me dat dan voor van dat er nog een dimensie is. Een vierde dimensie. Die wij niet kunnen zien. Want wij zijn beperkt tot drie dimensies. Maar straks, dan zullen wij daar zijn. Dan zullen wij opgenomen worden in die vierde dimensie, in de hemel. En dan zullen we gelijk zijn aan de Heer Jezus Christus. En dan staat er, want we zullen hem zien zoals hij is. Denkt u er wel eens over na? Wat zult u doen als u de Heer Jezus zult zien? Voor zover ik me dat kan voorstellen, denk ik, dat ik plat voorover zou vallen om hem te aanbidden en hem te danken dat hij mij heeft willen redden voor het wonder van genade en liefde. En dan komt er een eeuwigheid. En dan is het niet van dat we daar in die eeuwigheid zijn van, oh ja, dat ken ik, en ja, nee, dat is allemaal bekend hoor, ik snap het allemaal. Nee. Iemand zei eens een keer, ik denk dat we tot in de eeuwigheid, als het ware, elke dag, je kunt niet meer over dagen spreken, maar bij wijze van spreken, iedere keer opnieuw, God, bent u zo heer, oh, dat had ik nooit kunnen bedenken. En dat hadden we ook nooit kunnen bedenken. Maar we zullen stom verbaasd staan over de goedheid, de genade, de lieflijkheid, de heerlijkheid van God. Want die heerlijkheid van God, die heerlijkheid komt openbaar in zijn genade en in zijn liefde. Daarin toont hij zijn heerlijkheid. Dat is zijn heerlijkheid. Hij vindt het geweldig om genadig voor u te zijn. Om zijn liefde aan u bekend te maken. Hij houdt van u. Ja, ik zeg het gewoon en denk van, nou, die jongen die weet het heel goed. Maar ik moet het ook steeds tegen mezelf zeggen, echt. Iedere keer opnieuw. Heer, u houdt van mij. Maar als ik dan naar mezelf kijk, Heer, maar u houdt van mij. U hebt uw leven van mij gegeven. Het is niet meer mijn ik. Het is Christus leeft in mij. En dat is, ja, dat is ons voorland, vrienden. Dat is toch geweldig, hè? Dat is toch iets wat je, ook als het leven tegen zit, wat je moed kan geven. En daarom hebben we alle reden om dankbaar te zijn. Alle reden om dankbaar te zijn voor onze positie in Christus. Voor ons proces in Christus. En voor ons geweldige perspectief in Christus. Vrienden, houd dit vast. Laat niemand je dit ontnemen. Iedere keer als je jezelf ziet, dan zeg je maar, ja, het is waar. En bij wijze van spreken zou je kunnen zeggen, ja, duvel, ik weet al wat je me laat zien, het is waar. Er is in mij geen grond, maar Christus. Zijn naam mag je dan proclameren en zeggen, maar Christus. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Hij is mijn Heer. Hij is mijn Redder. Hij is mijn Heiland. Hij heeft mij alles gegeven in Christus. Hij voert mij door het leven heen. Om straks hem in heerlijkheid te aanschouwen. En hem gelijk te zijn. Ik wens u Gods zegen daarbij. Zullen we samen bidden? Liefdevolle Vader. Liefdevolle God. Liefdevolle Heer Jezus Christus. Wij danken u. Wij danken u voor uw grote genade en liefde. Wij danken u voor de Heilige Geest die in ons woont en werkt. En die ons iedere keer opnieuw bij Christus brengt. Dank u, Heer. Wij bidden u. Wilt u zo in ons leven uw naam verheerlijken. Wilt u deze gemeente zegenen, Heere. Dat ze mag stralen van wie de Heer Jezus Christus is. Dat mensen door deze gemeente heen, mensen hier in Sliedrecht of waar dan ook, dat mensen iets gaan zien van wie Hij is en dat ze naar Hem gaan verlangen. Heer, we vertrouwen dat U uw goede werk zo zult doen, tot eer en tot verheerlijking van uw naam. Amen.